Ready to have some fun? Let's do it.
Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als, hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Deze zomer een speciale editie van De Makers, namelijk De Makers op de Parade. Je kunt de hele zomer elke maandag op de parade rond 1:00 live komen luisteren naar de gesprekken die ik voer met De Makers hier. Check even mijn Instagram, De Makers Podcast of de Paradesite voor de precieze tijdstippen. In deze aflevering spreek ik Annika Muller, actrice en theatermaker. Ze heeft een heel bijzonder verhaal. Ze is namelijk na de acteursopleiding in Utrecht 2 jaar in een stripclub gaan werken. Een heftige tijd waar ze de solo Burning Butterfly over heeft gemaakt, die nu te zien is op de parade. Ik spreek met haar over hoe haar fascinatie met het nachtleven is ontstaan, over de grens tussen performance en werkelijkheid en hoe zij steeds dieper in deze wereld werd getrokken. En hoe heeft ze van zo'n ervaring een performance kunnen maken? Annika is een heel innemend en open persoon en omdat het voor mij een hele onbekende wereld is, vond ik het een super interessant gesprek. Er zijn natuurlijk veel vooroordelen over stripclubs, maar als je haar hoort praten, wordt het bijna een spirituele en poëtische ervaring. Burning Butterfly is nog van 21 tot 25 augustus te zien op de Parade in Amsterdam en ook nog van 5 tot 8 augustus op de Theaterboulevard in Den Bosch. Heel veel luisterplezier, hier is Annika Muller. Ik zit hier live op de parade met Annika Muller. Muller of Muller?
Muller.
Muller. Ja. Met Annika Muller. Leuk dat je er bent. Ik begin altijd even met de vraag, wie ben jij en wat maak jij?
Ik ben dus inderdaad Annika Muller. Ik heb hier gestudeerd in Utrecht bij de HKU. En eigenlijk sinds ik afgestudeerd ben, heb ik een werk van andere mensen gespeeld en ben ik mijn eigen werk gaan maken. En daarin heb ik ook 2 voorstellingen gemaakt met Barnaby Savage. Die zit hier ook toevallig. Die zwaait nu. We hebben meerdere dingen met elkaar samen gedaan. En nu heb ik dus een solo het meest recent gemaakt. Daarmee sta ik hier nu. En ik sta ook nog met een andere voorstelling hier ook. Dus ik sta met solo Burning Butterfly. En ook nog met een collectief sta ik hier met collectief Poly Poly Community.
Nice. En je hebt dus net gehoord dat je niet alleen hier in Utrecht te zien bent, maar ook nog op de parade in Amsterdam.
Ja.
Dus
ja.
Daar kunnen mensen je ook nog gaan zien.
Ja, heel dankbaar.
Ja, ja, vet. Want je staat hier nu 2 dagjes.
Nee, ik heb hier al vanaf de 24e sta ik hier al. En dit is nu vanavond de laatste avond. Ja, oh, zegt iedereen in het publiek.
Ja, ik hoor het. En over je eigen voorstelling wil ik zo meteen alles weten, want dat heeft een super interessant thema, vind ik zelf. En jijzelf waarschijnlijk ook.
Ja.
Namelijk, kun je alvast vertellen, waar gaat die voorstelling over, je solo?
De solo speelt zich af in een fictieve stripclub, in stripclub La Luna. En ik heb dus zelf na mijn afstuderen ook 2 jaar ongeveer, iets korter, in zo'n club gewerkt. En dat is allemaal begonnen vanuit een intrinsieke fascinatie eigenlijk. Op een gegeven moment heb ik daar dus gewerkt en nu heb ik daar dus een voorstelling over gemaakt. En ik heb dus autobiografische verhalen daarvoor gebruikt. Maar ik heb ook ex-collega's geïnterviewd. En wat het dus fictief maakt, is dat ik alle verhalen zodanig met elkaar geblend heb dat het daardoor fictief is. Maar eigenlijk is elk verhaal is echt. En alle personages die ik speel zijn... Het is niet dat ik iemand nadoe of het is geen persiflage van iemand. Maar ik speel in 1 personage eigenlijk heel veel verschillende mensen. Waardoor het eigenlijk eerder een archetype wordt. En zo heb ik een aantal archetypes dus in die solo. En eigenlijk is het een soort van bloemlezing van verhalen uit de stripclub. En dan volg je 1 personage, Butterfly, die daar voor het eerst binnenkomt. En door die verhalen heen zie je eigenlijk hoe zij op het einde opbrandt en zichzelf daar ook in verliest. Ja.
Oké, je vertelt al heel veel natuurlijk. Het is super bijzonder. Je bent na je toneelschool even gaan werken in een stripclub. Daar wil ik het zo uitgebreid over hebben. Maar ik wil eerst even terug. Wanneer was het voor jou het moment dat je dacht, ik ga naar de toneelschool?
Toen ik heel klein was, toen was ik een jaar of 7 of 8. En toen werd ik voor het eerst gegrepen door Theo en Thea. En die hadden wel echt een ontzettende diepe indruk. Dus toen was ik in 1 keer helemaal verkocht met toneelspelen. En begon gewoon met hun nadoen. Eerste instantie wilde ik heel lang naar de Rietveld. En toen heb ik toch last minute op mijn 16e besloten. Nee, ik ga toch richting theater. Want ik had VMBOT gedaan. Toen MBO theater gedaan. Niet afgemaakt. Toen een jaar MIEM gedaan. Niet afgemaakt. En toen naar Utrecht gegaan. Wel afgemaakt.
Ja. Cool. En hoe was je als student in Utrecht? Was dat ook, heb je toen een beetje je plek gevonden?
Ja, ja zeker. Ja. Op de MIEM-opleiding was ik nog heel erg zoekende. En in Utrecht... is ook heel erg fysiek en gaat ook heel erg van de maker, van je makerskwaliteit uit. En van nou ja, dat je niet een uitvoerende kunstenaar bent, maar echt een. Ik bedoel, niet zeg maar in opdracht werkt van of alleen maar in dienst staat van. Maar dat je dus ook je eigen kunstenaarschap meeneemt en dat je eigen engagement meeneemt in dat wat je maakt en dat wat je speelt.
Ja. Oh, dat is wel interessant. Dat wordt bij de HKU dus eigenlijk al best wel erg gestimuleerd.
Ja, ja zeker. Ja.
Dus je hebt op school ook al veel dingen zelf gemaakt?
Ja.
Ah,
ja.
Oké. Okay. En had je toen ook al een soort interesse of fascinatie met dat nachtleven?
Ja, die is in de derde is die een beetje ontstaan. Nou, ik ben altijd al een heel sensueel mens geweest. Dat zit erin of dat zit er niet in. Of het kan later worden aangewakkerd. Dat kan altijd. Of doven. Dat is helaas ook nog een optie. Mm-hmm. Maar dus ik heb altijd al sensualiteit en seksualiteit ontzettend interessant gevonden. En toen ik dus in de derde zat, toen zijn Barnaby en ik die zijn op paaldansles gegaan. En nee. Toen wist ik ook al van, nou, het lijkt me ook wel tof om een yogaopleiding te gaan doen na mijn opleiding. Maar dacht ik, ja, hoe ga je dat dan financieren? Want ik hoop dat ik mijn huur kan betalen van al dat acteren. En toen kwam ik op het idee, nou, misschien kan ik wel als paaldanseres ergens gaan werken. En dan, nou ja, daar verdien je vast ontzettend goed mee. En dan kan ik zo daarvan die yogaopleiding doen. Dus zo is het eigenlijk begonnen. En toen ik afgestudeerd was, toen dacht ik, nou, ik ga eens wat sollicitatiebrieven sturen.
Wat goed. Ja. En ik probeer het even zo te bevatten, want je bent natuurlijk klaar met toneelschool. Je gaat audities doen, acteerklussen. En nou, je hebt eigenlijk gewoon heel praktisch gedacht, waar kan ik geld mee verdienen? Ik vind paaldansen leuk. 1 en 1 is 2.
Ja.
Maar kreeg je daar ook vervelende reacties van buitenaf of van... mensen?
Nee.
Oh, wat goed.
Nee, dat viel eigenlijk wel heel erg mee. Nou, het duurde wel even voordat ik, zeg maar, het was wel een kleine deceptie. Een soort van iets wat ik anders had verwacht. Kijk, ik dacht dat je als paaldanseres wel echt gewoon makkelijk aan de bak kon komen. Maar wat blijkt nou, in Amsterdam zijn er eigenlijk bijna geen clubs waar je kan paaldansen. Maar ze hebben een enorme grote branche aan prostitutie, zeg maar. Maar niet zozeer de stripclub. Dat is bijvoorbeeld in andere landen waar prostitutie legaal is, zijn stripclubs weer veel populairder.
Ah ja, want dat mag dan natuurlijk wel.
Ja, exact. Dus met een beetje internet research kwam ik er dus achter, oh, eigenlijk zijn er alleen dus maar stripclubs. En ik werkte toen al, ook in het museum, in het Stedelijk Museum. En daar werkte ik voor de voorstellingen in de performance. Eigenlijk heet het een happening, moeten we even correct blijven. Hij noemt het zelf maar geen performance. Van Tino Segal. Mm-hmm. En daar was je dan gekleed als bewaker. En als er dan genoeg publiek was, dan begon je dus heel langzaam een striptease te doen. Gewoon tussen de kunststukken, klaarlichte dag. En wanneer je dan helemaal ontkleed was, nou, je hield je slipje dan wel aan, dan deed je een reversed striptease. Dus dan kleedde je weer aan. En dat deed je dan 4 uur lang achter elkaar.
Wauw.
Ja, en daar vond ik het dus ontzettend interessant. Van mensen kwamen echt naar me toe om me te bedanken voor de ervaring. En ze zagen het allemaal als hoge kunst. Mm-hmm. Omdat het natuurlijk in het Stedelijk Museum staat. Tino Segal is een ontzettend grote naam. En dat spanningsveld vond ik dus altijd al heel erg interessant. En dat is ook wat ik met het waarom ik ben gaan strippen. Dat ik het ook echt als een performance ervaarde en zo erin stapte.
Dus ja. Het strippen zelf, ja, inderdaad. Omdat deed je dus eigenlijk al in het Stedelijk Museum.
Ja.
En je kwam erachter, ja, paaldansen, dat is moeilijk om werk in te vinden. Maar je kon dus wel werk als stripper vinden.
Ja. Exact.
En
ja.
Hoe ging dat de eerste keer? Heb je dus gesolliciteerd daar? Hoe gaat dat in zijn werk?
Ja, dus ik had een hele nette sollicitatiebrief geschreven. toen werd ik dus uitgenodigd van... daarin had ik ook echt mijn motivatie opgeschreven van wat ik denk dat ik kan toevoegen aan zo'n club. En hoe ik mijn achtergrond als actrice erin kan verwerken. En Nou ja, toen zei die meneer heel vaak, maar kan jij dat? Maar kan jij dat? Maar kan jij dat? Maar kan jij dat? En nou ja, toen zei hij vervolgens, nou ja, als het nu niet heel druk was geweest, dan had ik je gewoon erop gezet. Van hup, klim nu maar de bar op en kijk maar of je het wat vindt. Mm-hmm. Maar het was een hele rustige avond, dus toen zei hij, nou kom over 2 dagen maar terug. En nou ja, die eerste keer, dat vertel ik ook in die solo, de eerste keer dat ik dus daar ging dansen. Ik had dus al die YouTube-video's gekeken van hoe moet je dus how to give a lap dance YouTube-tutorials. Allemaal afgegaan. Allemaal geoefend in mijn woonkamer, op de stoel. Ook wel eens met Barnaby een beetje geoefend. Nou, hoe gaat het dan?
En, hoe ziet het eruit?
Ja, nou precies. Ik kom dus in die bar aan. En meiden die geven dus een lap dance, terwijl de mannen dan aan de bar zitten. En die mannen zitten dan op barkrukken die aan de grond vastzitten. En die dansen dus tussen hun schoot en de bar in. En er zit zo'n stang daaronder waar je dan met die enorme hoge palen dan in kan staan.
Ah, daar zijn die stangen voor.
Exactly, ja. Okay. Maar ja, zie je dan maar eens even gracieus om te draaien en dat soort dingen. En het is echt een enorme... Oeh!
Volgens mij waren wij dat niet, maar het gaat goed.
Nou ja, dus de eerste man die ik daar tegenkwam was een Amerikaanse man.
Mm-hmm. En die moest gelijk dus op een levend iemand go.
En die Amerikaanse man die zei gelijk van... You are different, but I would love to get a lap dance from you, girl. En ik had zoiets van, ja, maar ik weet helemaal niet of ik goed ben. En ik heb net toch aan YouTube gekeken. En hij had zoiets van, nee. Ik ben geëerd dat ik jouw eerste ben, want jij gaat mij voor altijd onthouden. En hij zei, jij bent een engel. Jij geeft licht, jij bent een engel. En toen kreeg ik dus zomaar die engelenrol, of het naïeve meisjerol, die kreeg ik een beetje in de schoot geworpen. Mm-hmm. Dus dat werd een rol die ik snel kreeg toebedeeld.
Ah, dus hij gaf jou die rol en toen werd dat jouw personage daar?
Een beetje wel, ja. Ja. Ah, en omdat ik nogal een beetje in eerste instantie uit de toon viel, vergeleken met andere dames.
Ja, hoe viel je uit de toon?
Nou ja, in de trant van de meeste meiden die daar werken, die werken er heel lang. Of die hebben al heel lang een achtergrond in zo'n branche, in zo'n danseressenbranche of in een iets in die trant. En de meeste, dat is een beetje generaliseren, maar natuurlijk hebben een aantal wel een opleiding afgerond, maar de meeste hebben niet een hbo-opleiding gedaan of universitair. En ik kwam daar als een soort van kunstenaarskind van, ik wil dit ook wel. En van, interessant.
Ja.
Je wordt een beetje harder van het vak. Dat ben ik uiteindelijk ook geworden. En in het begin was ik dat natuurlijk niet. Mm-hmm. En ik speelde dus ook heel erg met die rol van, dat engelenkind. En dat was ook heel erg mijn onderzoek.
Ja. Ja. Een soort onschuld dan ook? Of...
Ja, het is... Wat heel interessant is in zo'n club is dat en daar gaat de solo ook heel erg over, is dat het gaat heel erg over de relatie tussen mensen. Dus de verhouding tussen mensen. En dat is iets ontzettend grimmigs. Dus dat kan ook heel snel omslaan. Mm-hmm. En dus eigenlijk is er constant een man die jouw waarde geeft. En die dat dan uitdrukt in zijn handelen, in zijn woord en in zijn daad. En vooral dus in zijn cash, wat hij in je slip propt, zeg maar.
Ja.
Dus die verhouding, dat is eigenlijk het spanningsveld waarin er heel veel kan gebeuren. Heel veel schoonheid, ook heel veel lelijkheid. Mm-hmm. Ja, en daarover heb ik dus iets proberen te maken.
Ja. Ja. Ja, en daar word je dus misschien ook hard van, want een man kan ook opeens denken, ik vind jou niet interessant of een soort afwijzend...
Ja, zeker. En in het begin, dus als we het even over de performance hebben. Mm-hmm. Wat ik inderdaad dan bijvoorbeeld bij sommige dansrondes dan deed, is gewoon letterlijk ik ga nu als een soort van onderwaternimf dans ga ik maken. Mm-hmm. Dan bedenk ik daar een hele show omheen en een pakje zocht ik er dan bij en dat soort dingen. En wat ik dan eigenlijk deed is, kijk, ieder mens is uiteindelijk op zoek naar liefde. Mm-hmm. En er kunnen bij sommige mensen kan daar heel veel bullshit tussen zitten. En die zullen dat, bij hun kan je dat nooit geven, omdat er letterlijk zo'n muur tussen zit. En sommige mensen zijn er eigenlijk heel ontvankelijk over, of heel transparant. Of die erkennen dat gewoon, ja, dat klopt. Ik wil inderdaad liefde. En dat is het mooiste wat je eigenlijk kan geven. En wat ik dan probeerde is, liefde, liefde die groter is dan jezelf. Niet mijn eigen liefde, maar een soort van universele liefde die er is. Een soort van, nou ja, goddelijke liefde, om maar even zo te zeggen. Die door me heen te laten stromen. En dan alles daarin aan de ander te geven. De ander volledig lief te hebben. Met heel mijn hart, ziel en zaligheid. En dat is heerlijk, want daarmee over, ja, ja, letterlijk ontstijg je de werkelijkheid. Het is bijna een spirituele ervaring dan met elkaar. Maar ik sta dan wel eigenlijk zo open als een deur, dat ik ook weer heel makkelijk in een split second van dat voetstuk waar ik dan opgeplaatst ben, ook weer afgesodemieterd kan worden.
Ja.
En op een gegeven moment is die verharding, ja, ontkom je daar eigenlijk niet aan. Want anders komt alles zo bij je binnenrijden constant. Mm-hmm. En ja, dan is het ook niet meer gezond eigenlijk.
Nee, dan raakt het je te persoonlijk.
Ja, ja.
En is het dan ook niet meer de performance? Want je zegt, ik zie het wel. Ja, het is voor mij een performance. Ik kies een soort kostuum en een personage. Maar het is inderdaad wat je zegt ook heel erg open. Het is heel erg jij die daar staat.
Ja. Ja,
waar is dan dat? Ja, wanneer wordt de performance jij of zo?
Nou ja, dat is de vraag die ik dus ontzettend interessant vind. En waar ik mee dus aan het spelen was en nog steeds ben altijd. Wanneer wordt iets dat fictie is toch opeens een realiteit? En wanneer is iets wat we aanschouwen als een realiteit, blijkt dat ontzettend fluïde te zijn en misschien wel net zo goed fictie?
Mm-hmm.
En daarin zijn de verhalen die we onszelf vertellen en de verhalen die we elkaar vertellen, spelen daarin een ontzettend grote rol. En uiteindelijk ben ik daar ook mee in de knoop gekomen. Ja, dat ik merkte van dat ik mezelf hele andere verhalen moest vertellen om te kunnen goed praten voor mezelf dat wat ik deed. En dat ik op een gegeven moment echt wel klaar was met die naïeve engel zijn. Mm-hmm. En dat ook mijn verhouding tot mannen op een gegeven moment ook steeds meer begon te veranderen.
Ja.
En dat ik steeds meer toch wel gefocust was op, ik ga gewoon iedereen hier leeg trekken. En ik vond alle mannen klootzakken en gelneven. En op een gegeven moment is er wel een lichte mannenvenijn bij mij ontstaan. Ja.
Die ook in je eigen leven dan doorgetrokken werd.
Ja, ja.
Oh ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen, ja.
Ja.
Maar zie je daar dan ook vooral vervelende mannen? Heb je veel nare ervaringen gehad?
Nee, nou ja, kijk, het is niet dat er vooral nare mannen komen. Maar er zijn wel een aantal thema's die constant de revue passeren. En dat gaat over macht.
Mm-hmm.
En dat gaat over dat voor heel veel mannen het sport is om je over een grens heen te laten gaan. Zeker ook met het naïeve meisjesrol. En dit was ook nog allemaal voor dat hashtag MeToo ding. Is het ontzettend, voor een aantal mannen, ontzettend opwindend. Als je een naïef meisje bent die zegt, nee, ik wil het niet. Nee, maar ik weet het niet. Nee, maar ik kan het niet. En dat zij dan de redder kunnen zijn. Dat zij dan het wel weten. Of dat mm-hmm. jij zegt nee. Maar dan door hun handelen zeg je uiteindelijk toch ja. En die, zeg maar, machtsverhouding, die is heel erg diffuus. En ik had in eerste instantie verwacht van, oh, maar in zo'n stripclub zijn die regels juist super helder. Want we hebben gewoon met elkaar afgesproken wat wel en niet mag. Bleek dat uiteindelijk toch helemaal niet zo helder te zijn. En bleek er heel veel dingen gedoog en een soort van zwijgcultuur en ook heel veel dingen in taboe-cultuur te zitten. En dat was het eigenlijk helemaal niet zo'n hele veilige werksfeer. Ja. En had ik er dus ook niet zo goed rekening mee gehouden dat die sport van de heren, van je over een grens heen trekken, dat ik dat veel lastiger vind om daarmee om te gaan. Mm-hmm. Ja. Ja.
En jouw collega's, die werkten daar misschien al veel langer, hadden die methodes gevonden om daarmee om te gaan? Of gingen die wel vaker over een grens heen? Hoe gingen zij daarmee om?
Ja, nou, kijk, hoe het in deze club er in ieder geval aan toe ging, of in ieder geval dat is mijn ervaring, moet je dat zeggen, ervan, is dat er waren een aantal managers die dus onderling niet met elkaar eens waren over wat de vrouwen waarvoor mochten vragen. Maar er zijn dus nog de mannen die bepalen wat de vrouwen wel mogen doen en wat de vrouwen niet mogen doen.
Okay.
Dan mag je als vrouw wel bijvoorbeeld, ik ga even een concreet voorbeeld geven. Dus bij de ene manager, een vrouw mag altijd zeggen, je mag mijn borsten niet aanraken. Dat mag je als vrouw gewoon altijd zeggen.
Mm-hmm.
Maar het ding was of je als voor dat die borsten aanraken, of daar €10 extra voor gevraagd mocht worden, ja of de nee. Nou, €10 kan je denken, waar hebben we het over? Maar het gaat er gewoon over. of iemand jouw borsten aanraakt, ja of nee, is een heel groot verschil. Mm-hmm. Of iemand dat wel doet of iemand dat niet doet.
Zeker.
En het gaat erover dat ik het er niet mee eens ben dat mannen dat bepalen, maar ik vind dat wij dat als vrouwen met elkaar moeten bepalen. Maar in ieder geval, lang verhaal, kort verhaal. Dus die heren waren het niet met elkaar eens. Daarboven zaten ook nog eens een keertje een aantal bazen. En die, nou ja, daarmee was best wel een scheiding. Zeg maar, daar was niet direct contact met de danseres en de bazen. Maar iedereen moest op zijn fikken letten als een van die mannen ook maar binnenkwam lopen. En als een van die mannen vroeg, wil je voor me dansen? Haal het niet in je hoofd om die af te wijzen. Dat is heel dom om te doen. Nou ja, in ieder geval, dus de groep vrouwen, daarmee moet je gewoon ontzettend goed in de groep zitten. Daarmee moet je heel goed kunnen samenwerken. Mm-hmm. En daarmee moet je elkaars backup zijn. Van als een klant vervelend is, of als hij niet wil betalen, of als hij ronduit onbeschoft is of zich niet aan de regels houdt, dan worden de vrouwen dat in eerste instantie geacht om dat met elkaar op te lossen. En dat kan je ook maar beter doen. Want tegen de tijd dat die mannen bij je zijn, is het, ja,
die managers.
In dit geval was het vaak gewoon al te laat of geëscaleerd. En daarnaast is het zo dat de vrouwen verdienen dus al het geld met lapdances. Mm-hmm. Maar de managers en de hele club die draait op de drankverkoop. Dus voor hun zijn de klanten veel meer koning dan voor de vrouwen. Snap je?
Ja.
Dus we hebben eigenlijk andere agenda's, om maar zo te zeggen.
Ja, tuurlijk.
En als we nog even die diversiteit proberen uit te leggen van, als een man jou €500 fooi wil geven, dan mag dat. Mm-hmm. Dat is geen probleem. Dan mag dat altijd. Maar hij kan je dus ook gewoon €10 geven voor die lapdance.
Ja, dat is ook, daar zitten dus geen vaste tarieven aan, zeg
nee.
maar.
Nou ja, ja, hij moet in ieder geval €10, maar hij mag dus zoveel fooi geven als hij wil. Iedere danseres wil natuurlijk wel een leuke fooi. Want anders kan je echt net zo goed in de Albert Heijn gaan werken. Mm-hmm. En dan sta je echt 8 uur lang ben je gewoon in je naki aan het werken. Hè? Dus ja. je bent
helemaal
nogal wat
naakt?
Ja, helemaal naakt, ja. Tenminste, het laatste stukje van de dansronde.
Mm-hmm.
De manieren waarop je dan toch een uitnodigend probeert te vertellen dat iemand fooi mag geven, dan werk je al van, oké, het is best wel diffuus. Hoe krijg je dus wel een dikke fooi? Mm-hmm. Maar hoe benoem je dat dan niet?
Ja,
ja.
Dat leek me ook heel lastig.
En is het ook zeer zo dat bij de ene manager kan je dus deze woorden wel gebruiken. Bij de andere kan je dat absoluut niet gebruiken. Maar kan je dat weer wel zeggen? Waarvan die is daar ook weer niet zo fan van. Dan heb je nog een volgende. En die heeft weer hele andere regels.
Ja, dus het is gewoon totaal verschillend qua regels.
Ja.
Geen eenheid.
Ja, geen eenheid. En dan is het echt belangrijk dus dat je je bondjes hebt. Zowel met de managers. En de een maakt het rooster, dus die moet je sowieso hebben. En de ander doet dit, dus die moet je dat hebben. En de ander doet dat, ja.
Mm-hmm.
En ze zijn ook allemaal, hebben ze relaties met de dames. En dat is ook niet helemaal werkbevorderend.
Nee, dat is zeker niet appropriate.
Nee.
Nee. Maar was het voor jou vanaf het begin duidelijk, ik ga dit doen en ik wil hier ook iets een performance over maken uiteindelijk? Of was die linker nog niet gelijk?
Jawel, ik was ook tijdens dat ik dus en in een museum werkte, dan ging ik 's nachts door naar de stripclub. En dan in de bedrijvigheid tussendoor, ik weet ook niet helemaal hoe ik dat toen gedaan heb, was ik dus ook met Barnaby toen een stuk aan het schrijven, Chasing Summer, waarin het personage wat ik speelde, Summer Love Goodwin, dat was een alter ego van mij, die werkte dus ook in de stripclub met dezelfde motivatie als ik.
Ah, oké.
Ja.
Dus dat is vaker nu teruggekomen ook in je werk.
Ja, ja. Maar dat toen was het echt een heel klein, dat was eigenlijk een zijspoor.
Mm-hmm.
En nu is het echt een volledige voorstelling die erover gaat. Ja.
Ja, en is dat voor die andere vrouwen die daar werken dan raar? Want voor jou is het denk ik dus ook een soort onderzoek naar hoe dat werkt en hoe jij daar dus in staat als performer. Maar voor hun is het gewoon werk. En zij denken misschien, wat komt die meid hier doen met haar kunstzinnige ideeën? Of was dat niet het geval?
Een beetje enigszins wel. Zeg maar, kijk, de dames die er echt al langer werken, dat zijn gewoon hele goede zakenvrouwen. En dat ben ik absoluut niet. Ik ben en dat is een heel groot contrast.
Mm-hmm.
Kijk, als we het hebben over van, was er een verscheiding omdat ik een soort van performance deed en zij misschien niet? Nou, dan gaan we het eigenlijk hebben over van, wanneer is iets een performance en wanneer is iets spelen en wanneer is iets niet spelen. Maar ik geloof dat we allemaal acteurs zijn en we nemen allemaal constant rollen op ons. En hoe jij bij je oma bent is anders dan op dat je op je eerste date bent. Mm-hmm. Ja. Dus alleen al daarin hebben we zoveel verschillende kanten van onszelf. En belichamen we zoveel verschillende bijna archetypes van onszelf.
Ja.
Dat ik niet heel erg het idee had dat ik ontzettend anders was dan die meiden daar. En ik had wel heel snel door van ik moet onderdeel worden van deze groep. En dat word je dan ook heel snel. En hoe meer je onderdeel wordt van een groep, hoe meer je ook als elkaar begint te praten, te handelen. Dus ik werd steeds meer een van die meiden. En dat is eigenlijk een proces gegaan die ik bewust ben ingegaan. En daar ben ik toen wel echt in gegleden. Dat ik op een gegeven moment dacht van, wow, ik ben nu wel echt anders dan anderhalf jaar terug.
Mm-hmm.
En daarnaast ook het alcoholgebruik. Het werk is zoveel makkelijker als je gewoon een slokje neemt.
Ja.
Je bent de hele tijd aan het animeren. Dus het is de bedoeling dat je de meest dure champagne van een paar duizend piek, dat je die kan drinken.
Ja.
Die kan je dan wel in de kleedkamer omwisselen. Hoeft niet, mag wel. Maar dan moet je ook niet betrapt worden door de klant. Want dan heb je ook echt een enorme stront aan de knikker. Bij sommigen, niet bij allemaal.
Mm-hmm.
Dus ja, zeg maar en hoe er heftig geld wendt. Ik had op een gegeven moment echt het gevoel dat ik dat bedrag wat ik per maand verdiende, dat ik dat nodig had.
Ja.
En dat mijn leven niet goed zou zijn als ik niet dat bedrag verdiende. Mm-hmm. Terwijl dat is onzin.
Ja.
Maar geld is echt verslavend.
Ja.
En überhaupt gewoon alles wat verslavend is, passeert toch de revue in zo'n club.
Zeker.
Ja.
En je voelde dus dat je afgleed. Wanneer was het punt dat je dacht, oké, dit gaat te ver of ik moet hier toch mee stoppen?
Toen ik me steeds meer bewust werd van die hardheid. En op een gegeven moment liep het een beetje uit de spuigaten uit. Met dat ik gewoon, dat die managers het niet met elkaar eens waren. En dat dat dus via mij werd uitgespeeld. En ik probeerde ondertussen de dames bij elkaar te krijgen van meiden. Wij moeten al die managers eruit gaan knikkeren. En wij moeten als collectief gaan bepalen hoe willen wij dat er met ons lichaam omgegaan wordt. En wat gaat dat dan kosten? En daar heeft geen enkele man ook maar iets over te zeggen.
Mm-hmm.
En toen kreeg ik dus echt tientallen berichten terug van ik snap heel goed wat je doet en ik vind het zo dapper en ik ben het er helemaal mee eens. Maar ik kan het niet doen, want ik heb kinderen thuis. Zei ik kan het niet doen, ik heb al een waarschuwing. Ik kan het niet doen, want die mag mij echt niet. Ik kan het niet, mm-hmm, doen, want ik ben al gestraft. Ik heb alleen nog maar de dinsdagen en de maandagen krijg ik op het rooster.
Dus toch te afhankelijk van die managers.
Ja, want daar werd heel snel mee gedreigd. Van, ja. Je kan twee waarschuwingen krijgen, de derde keer ben je weg. En voor jou 10 anderen.
Mm-hmm.
En als je gewoon een paar kinderen thuis hebt zitten, er is geen man in beeld, nou dan denk je wel even 3 keer na voordat je even je mond opentrekt.
Zeker.
En het is ook gewoon een familie. Hè? Die dames onderling, dat is echt een familie met elkaar.
Mm-hmm. Ja. Was het daardoor ook moeilijk om eruit te stappen? Want je zegt dan ook gedag tegen die familie.
Ja, maar ik voelde ook wel van het is goed om te gaan. Mm-hmm. Ja, ja, ja.
En dus je deed ook nog ondertussen een yogaopleiding. Je deed ook nog acteerklussen.
Ja.
Hoe heb je dat allemaal gemanaged?
Ja, dat vraag ik mezelf soms ook wel eens af. ik was altijd wel schort van sky high on life. Altijd adrenaline en ontzettend levenslustig. Maar dat heeft me uiteindelijk natuurlijk ook wel een beetje opgebrand. Toen ik uiteindelijk die yogaopleiding had gedaan. Ik zo in de clinch lag met die managers daar. En ik zo voelde van, oké, wij als vrouwen gaan hier geen verandering nu inbrengen met elkaar.
Mm-hmm.
Had ik zoiets van, dit is echt wel de hoogste tijd om weg te gaan. Ik heb hier eigenlijk nu niet zo heel veel meer te halen.
Ja.
En ik was ook wel bang van, ja, als ik nu niet weg ga, misschien ga ik dan wel nooit weg.
Ja, was je daar bang voor?
Nou ja, want die anderhalf jaar, ik had verwacht, en dan werken misschien een halfjaartje of zo. Mm-hmm. En dat is toch wel, ik zeg anderhalf jaar, maar het is toch wel eerder bijna 2 jaar geworden. Het zit er een beetje tussenin. Ja.
Is toch ook die verslaving dan misschien aan het geld en aan de ervaring?
Ja.
Of,
ja. Ja. Ja, en het is, ja, het is heel dubbel is het dus constant. Op het ene moment is het super platvloers en heel banaal en echt een beetje wanstaltig wat er gebeurt. Maar op het andere moment val je zo mooi samen met iemand. En ervaar je zoveel liefde. En mag je iemand zo erg lief hebben. In een moment terwijl je daarna niks meer aan elkaar verschuldigd bent. Mm-hmm. En dat is zoiets prachtigs. Dat is ook heel verslavend, was dat voor mij. Ja.
En is dat iets wat je misschien in theater ook kunt vinden? Daar geef je soms ook heel veel aan iemand. En je creëert dat ook samen met een publiek.
Ja, altijd, zeg maar, altijd voordat ik het publiek de zaal binnenkomt, doe ik altijd een soort van schietgebedje van ik wens dat ik in liefde ben, ik wens liefde te geven en ik wens de verhalen te vertellen en die volledig door me heen te laten stromen. Dus het geven van liefde, dat is voor mij een heel groot goed en dat is iets wat ik eigenlijk misschien wel het best op het podium kan.
Ja. Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. En toen ben je gestopt? Was het toen een zwart gat? Of had je gelijk weer werk? Hoe ben je toen verder gegaan?
Toen ben ik eigenlijk yogalessen gaan geven. Ja. Ja, ben ik even een tijdje yogalessen gaan geven. En toen ben ik weer mijn eigen projecten op gaan zetten. En weer dingen gaan doen. En dat ging eigenlijk allemaal best wel vanzelf.
Oké, gelukkig. Ja. Geen dus heftig zwart gat gevoel of iets gehad?
Nee.
Oké, nou. Ja. Gelukkig.
Ja.
En ja, ik vind het heel mooi hoe je het allemaal vertelt. En inderdaad, natuurlijk, het zal soms heftig en plat zijn geweest, maar inderdaad ook wel een hele bijzondere connectie.
Ja.
Maar heb je van ouders, wat vonden die ervan dat je toch in een stripclub ging werken?
Ja, nou, mijn ouders die kennen mij wel iets later dan vandaag.
Die keken nergens meer van op.
Nee. Mijn moeder die vond het zelfs wel grappig. Die heeft toen destijds nog tegen een paar vriendinnen gezegd: ja, mijn dochter die werkt nu als paaldanseres. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, van mijn ouders die waren wel zo van... hebben zich ook wel zorgen natuurlijk gemaakt. Mm-hmm. En ze zagen mij ook wel veranderen. En hebben wel echt een aantal keer proberen te zeggen van... op een gegeven moment beland je daarin en dan wordt het steeds moeilijker om eruit te komen. Want op een gegeven moment gaat het je wereld worden. En op een gegeven moment heb ik ook iemand ontmoet in de club. En toen heb ik daar best wel een tijd lang nog een relatie mee gehad. Nou, toen hielden zij ook wel even een hart vast van... oh, dochter, welke kant ga jij nou eigenlijk op? En nou ja, ik moet eerlijk zeggen, achteraf heb ik daar ook wel echt een periode een beetje schaamte over gehad. Van... wauw, ik kom uit zo'n goed gezin en er is zoveel liefde om me heen. En dan toch heb ik voor dit pad gekozen. En dan toch heb ik mezelf hierin kwijt weten te spelen. En there's no one to blame. Ik heb het echt zelf gedaan. En ik had ook wel een aantal vriendschappen die daardoor wat complexer waren geworden. Omdat die het simpelweg niet begrepen wat ik daar nou te zoeken had. Waardoor ik op een gegeven moment ook niet meer dingen begon te vertellen. Mm-hmm. En mijn ouders die stonden er dus echt wel open voor van... nou ja, je mag het helemaal doen, maar het was ook wel helder van... nou ja, je moet je ouders ook niet belasten met de dingen die je daar dan mee maakt. Weet je, ik had wel zoiets dat is een verantwoordelijkheid die ik dan zelf draag.
Ja.
En dat doe je ook niet de hele tijd bij je vrienden, want die hebben dan ook zoiets van... ja, maar god, moet je daar niet weg?
Ja.
En dus doe je dat steeds meer met die meiden met elkaar. Want zij zijn op een gegeven moment de enige van wie je weet... jij weet exact...
precies.
Wat ik heb je maar een blik met aan elkaar nodig en je weet wat je voelt.
Ja.
En je weet wat er net gebeurd is. Of je weet waar je in moet springen.
Mm-hmm.
En dat heeft wel een bepaalde... het heeft wel even geduurd voordat ik me weer opnieuw kon verbinden met de mensen om me heen. Met mannen. Met mijn lichaam. Mm-hmm. Dat was wel allemaal iets mechanischer geworden en afstandelijker. Ja.
Ja. En heb je het gevoel dat je dat... want het is nu ongeveer 2 jaar geleden dat je daar gestopt bent, denk ik.
Ja, zoiets, ja.
Dat je dat nu een beetje hebt kunnen verwerken. Dat je weer terug bent op een punt dat je...
ja, zeker.
Wat goed.
Ja, ja.
En is dat ook gekomen door dat je er nu een voorstelling over gemaakt hebt?
Ja, nou, dat heeft wel een hele grote rol gespeeld in het doorbreken van het taboe. Want ook in het maakproces, alleen om de dames te vinden om die te interviewen, was echt een ontzettende moeilijke klus. Omdat het gewoon, er is heel veel taboe op. Ook al werken ze daar, ze waren gewoon heel veel meiden gewoon ontzettend bang dat er iets van hun erin vermeld zou worden. Of dat er een ontslag of dat er narigheid uit voort zou kunnen komen. Dus er is toch wel echt een enorme angst om echt te kunnen praten over de dingen.
Dus ook iets waarmee ze herkend zouden kunnen worden?
Ja.
Dus de meesten doen het ook wel soort van geheim dan eigenlijk?
Oh, ik bedoelde de interviews. Dat voor mij moeilijk was om een interview te regelen. Omdat niemand erover durfde te praten. Ja.
Maar durven ze er ook niet over te praten? Omdat misschien mensen in hun omgeving niet weten dat ze het doen?
Ja, ook inderdaad. Dat is ook zo. Van een aantal mensen weet niet iedereen in hun omgeving het. Mm-hmm. Ja.
Ja. Ja. Want de mensen die je hebt gesproken, lagen die verhalen een beetje op één lijn met jou?
Nou, ik denk altijd, ieders verhaal is altijd anders. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat er bij alle dames raakvlakken zijn. En dat denk ik wel, ja.
En je zei net, ik ben een hele slechte zakenvrouw.
Ja.
Ben je een betere zakenvrouw geworden, doordat je daar eigenlijk harder moest zijn?
Ik zou ja willen zeggen, maar volgens mij valt dat nog wel mee.
jammer. Ja. Wanneer kwam het punt dat je dacht, oké, ik ga hier nu echt die solo voorstelling over maken?
Dat was al een hele tijd terug. Was ik gevraagd door Casper van Nieuwhuizen of ik iets wilde maken voor Like Minds Bedankt. En mm-hmm. ik wist toen ook toen ik er werkte van, ik wil hier wel echt een keer een volwaardige solo over maken. En dit leek me toen een goede aangelegenheid, want het was een locatieproject op de Wallen ook.
Oh.
In een soort van nachtcafé. Dus die setting die klopte heel erg voor mij erbij. Zo ben ik het dan gaan maken. Maar we hadden nog heel even over de taboe ding. Mm-hmm. Dat ook in het maakproces heeft het echt wel even geduurd voordat ik het durfde te vertellen. En dat ik heel erg bang was dat mensen een oordeel zouden hebben. Of dat mensen zouden denken, jezus, wat een achterlijk dom kind ben jij.
Ja?
Of dat ze zouden vinden, nou, is toch terecht als je zo in het leven staat. Nou, verdien je het toch ook. Of dat ze daarnaar over zouden denken.
Mm-hmm.
Ik ben een enorme voorstander van dat we taboes doorbreken. Dus ik I owe it up to myself en ook aan al die andere vrouwen om toch de verhalen te gaan vertellen.
Ja.
En dan kom je er eigenlijk achter dat het ontzettend mooi ontvangen wordt. Want misschien heeft iemand niet hetzelfde meegemaakt, heeft iemand niet ooit in zo'n club gewerkt. Maar het gevoel van dat je ontzettend onder druk wordt gezet. Of het gevoel dat iemand je manipuleert. Of het gevoel dat je grenzen steeds meer aan het verschuiven zijn. Die herkennen we allemaal.
Ja.
Of het gevoel dat je op een voetstuk wordt geplaatst en er dan weer afgeketst wordt. Of het gevoel dat je totaal buiten een groep valt. Of dat je door een groep onder druk gezet wordt. Dat zijn dingen die zo universeel zijn. En mm-hmm. wat dat betreft is zo'n stripclub juist een ontzettende vergrootglas van de samenleving. Van hoe we met elkaar omgaan.
Ja, dus het lijkt misschien voor bezoekers van tevoren van, dat staat zo ver van me af, een stripclub. Maar ze kunnen heel veel dingen uit hun eigen leven er misschien in herkennen.
Ja, zeker.
En hoe wordt er op die taboes gereageerd?
Eigenlijk dus heel erg goed. En ik merk het zelf ook, als ik iemand iets zie vertellen wat ontzettend kwetsbaar is, maar dat met volle openheid aan het doen is, mm-hmm. ook al is het dan niet hetzelfde wat ik ooit heb meegemaakt, maar iets anders, dan biedt dat me altijd troost. Omdat ik vind dat zo krachtig als iemand iets vol vertelt. En dat is zelfs helend altijd voor de toeschouwer ook om te horen. Ik denk zeg maar dat mensen dat misschien ook wel bij mij kunnen ervaren. En daarnaast is het ook gewoon interessant. Het heeft heel erg een sensatieding natuurlijk ook. Van stripclub en nieuwsgierig en seks. Het is een snel lokkertje. Omdat er heel makkelijk en veel vooroordelen over zijn. Iedereen daar wel mm-hmm. een gedachte over heeft.
Precies.
En die zijn wel heel waardevol om daar de andere kant van te laten zien.
Ah ja, dus mensen komen er misschien op af met het idee, interessant, seks, stripclub. En dan geef je ze ook weer een diepere, iets diepers mee, wat er nog meer mee te maken heeft.
Ja, want het is wel een vrij intense solo mm-hmm. ook. Ja.
Ja. Ja, en was het nog moeilijk om hem voor de parade weer in te korten? Want hij was eerst langer, toch?
Kill your darling. Ja. ik heb dus een lekkere Annikeaans. Ik heb dus eerst een versie van 30 minuten gemaakt.
Ja.
Toen kreeg ik de ruimte om mijn materiaal uit te werken, heb ik 60 minuten gemaakt. Mm-hmm. Die heb ik op tweetakt en bij Oostpol heb ik die mogen spelen. toen heb ik, hoorde ik dat ik op de parade en op Boulevard mocht spelen. Toen heb ik dus eigenlijk weer opnieuw naar die twee dingen gekeken. Omdat die 30 minuten, die vond ik eigenlijk alweer achterhaald nadat ik het had uitgewerkt. Dus nu heb ik daar weer een nieuwe fusering van gemaakt. Mm-hmm. Dus ik heb eigenlijk 3 verschillende solo's.
Ja. Ja. En heb je een beetje een team mensen om je heen om je daarmee te helpen? Of doe je heel veel zelf?
Ja, ik doe heel veel zelf, maar zonder team ben je echt natuurlijk nergens. Mm-hmm. Mijn steunen toe verlaten ze Barnaby.
Die, hij zit hier nog steeds.
Ja, met zijn laptop. Zwaaien. Met de yoga laptop, de werklaptop.
En wat doet hij hier met deze solo?
Ja, darling, you don't know. Hij, zeg maar, hij heeft de grootste dubbelrol van zijn leven. Dus hij is, hij is de PR-man. Ah, dus cool. Ik heb met hem een heel PR-plan hebben we met z'n tweeën opgezet. En hij heeft daarvoor materiaal geschoten en is daarmee met een editor aan de tafel gaan zitten.
Oh,
en
supergoed.
Heeft eigenlijk ook het concept bedacht en ik heb daarop ingehaakt.
Het concept van jouw voorstelling eigenlijk?
Nee, concept van om voor de PR, zeg maar.
Ah, ja,
van
okay.
wat voor beeldmateriaal kunnen we schieten.
Ah ja, dus daar is wel diep over nagedacht van wat gooi je eruit. En,
ja, want ik zie dat ook als een kunstvorm.
Zeker.
Want dan heb je het over film en hebben we het over beeldmateriaal. Dus dat is ook een expressie. En ik vind dat ook allemaal onderdeel is van de solo. En Barnaby die kende natuurlijk ook echt ontzettend goed het hele, mij heel erg goed. Het hele proces ernaartoe ontzettend goed. Dus die, en die heeft de voorstellingen heel vaak gezien. Dus die kan ook heel goed meedenken in van hoe communiceren we eigenlijk in andere kunstvormen over deze verhalen, over de inhoud hiervan.
Mm-hmm.
En hoe weergeven we dat? Daarnaast doet hij ook nog eens een keertje productioneel werk. Letterlijk van wat moet er allemaal gemaakt worden? We hebben dus met z'n tweeën, hij heeft een vlinderbord gemaakt voor de tijden. Ik heb nog een kopbord heb ik gemaakt van mijn eigen lichaam.
Wat voor bord?
Ja, een kopbord, een stand-in bord is dat, zeg maar. Dus ik ben nou helemaal poedeltje naakt.
Ja.
Maar dan wel gefotoshopt. Dus alsof ik echt in een bad met foundation heb gelegen. Want de belichting was namelijk heel erg, waardoor het leek alsof ik echt een soort van uit een mortuarium een soort van opgedirkt lijk was.
Nice.
Dus hij zei, schat, gooi met een bad foundation. Dit kan niet. Doe iets met die Photoshop. Red me reet. En toen zei ik ook, ik wil ook een middeleeuwse poes. Van, weet je wel, dat hij zo'n vervaagde poes is.
Uh-huh.
Maar dat zag er echt uit als een hele enge vleesstulping. Als ook een soort van, die hele bizarre vorm van een gezwel daar aan het groeien was. Dacht ik, nee, dat kan niet. Dus toen heb ik met allemaal diamanten heb ik daar opgeplakt. En er zit mijn eigen hoofd dus niet in. Maar je kan je dus je eigen kooksnoot, kan je dus door dat ding heen douwen.
Kijk,
en dan heb jij dat foundation lichaam.
Dat kan je hier live op de parade doen.
Zeker te weten.
Oh yes.
Ja. Ja. En ik heb ook nog een merchandise lijn heb ik opgezet. Dit is weer een oud collega van een vriendin van mijn moeder, een collega. Die heeft me geholpen met de hele website en met een soort van huisstijl te ontwikkelen.
Mm-hmm.
Er zijn behoorlijk wat mensen die er dan bij komen kijken. Ja.
Ja, en sowieso, je doet dus niet maar wat qua PR. Van niet, ik gooi er wat foto's uit, maar je hebt daar echt een vooropgezet plan voor.
Ja, ik heb er echt wel over nagedacht van hoe gaan we dit een beetje de wereld in tuteren.
Ja,
dus
precies.
Komt ook binnenkort een deze dagen komt er nog een gesprek uit. Ook een interview met Vice, die wel interessant is.
Ja.
En ook op Human staat er een hele leuke special over het reilen en zeilen van zo'n artiestenleven, zeg maar, op de parade.
Ja, cool.
Ja.
En merk je dat het hier op de parade nog anders valt dan op andere plekken? Is er een verschil?
Nou, wat wel een groot verschil is natuurlijk, ik was er zelf een beetje van overtuigd. Ja, god, de paradepubliek, dat verwacht gewoon een leuke voorstelling. Die wil gewoon lachen.
Ja.
En dan dacht ik van, oei, dan krijg je bij mij. je kan zeker lachen, maar het is wel een beetje zwarte humor. En het heeft allemaal een beetje een duister en een grillig randje. En het is wat diffuser. Het is niet lekker hapklare roze koeken humor, om het zo te zeggen. Maar eigenlijk vind ik dus dat het heel erg mooi ontvangen wordt.
Mm-hmm.
En het is een solo waarin ik, eigenlijk is het bijna een soort van hoorspel. In de trant van, er worden heel veel verschillende verhalen in het moment verteld. En daarin passeren dus ontzettend veel personages ook nog eens de revue.
Mm-hmm.
En dat is een verhaal dat alsmaar doorgaat en doorgaat. En wat je eigenlijk steeds dieper in de nacht trekt, zeg maar. Steeds meer dieper naar donkerte toe, waar het uiteindelijk dan weer heel erg licht gaat worden. Om maar even een beeldspraak te gebruiken. daarin is mijn stem is eigenlijk ontzettend bepalend en leidend. En de voorstelling is gemaakt dat ik gewoon dat je alleen mijn stem hoort. En dat ik met de stem de hele ruimte vul. En ondertussen heb ik ook nog een fysiek onderzoek geïnspireerd op yoga, shikun. En op ja, eigenlijk vooral die yoga, shikun en tai chi. Ja, dat was de derde die ik zocht. Ja. En daar heb ik een bepaalde bewegingskwaliteit mee ontwikkeld, die de tekst dus ook weer versterkt. Mm-hmm. Waardoor je bijna eigenlijk een soort van, dat het iets hypnotiserends heeft, zeg maar. Dus ik was wel een beetje bang hoe dat hier zou vallen.
Ja.
Ook omdat het hier natuurlijk heel veel ruis is. Maar toen heeft Marius Mensink, die heeft muziek voor me gemaakt. Dus er is ook een soundscape. En dat werkt wel heel goed hier.
Ja, dat mensen toch in een soort
dat er iets meer die bubbel ontstaat, ja.
Ja, heel gaaf. Ja, en ik denk ook dat meer mensen zeggen dat wel. Inderdaad, parade willen mensen toch vooral lachen. Maar ik weet niet of dat waar is. Uiteindelijk willen mensen ook inderdaad gewoon meegezogen worden in iets. En een ervaring meekrijgen. En ik denk juist dat zoiets wat ze dan misschien totaal niet verwachten van tevoren heel goed kan werken.
Nou, precies. En het was ook gewoon een voordeel van mij, was dat. Mm-hmm. En zeg maar, het wordt zo ontzettend mooi ontvangen hier. Ja. Dus er is echt niks meer dan alleen maar dankbaarheid om voor elk publiek dat er binnenkomt te mogen spelen.
Vet.
Ja.
En het klinkt eigenlijk ook alsof je, nou ja, alles wat je de afgelopen jaren hebt gedaan aan, nou ja, dus die stripclub en je yogaopleiding, dat je dat nu in deze voorstelling kan stoppen.
Ja, ja.
En ja, wat is het plan hierna?
Dat is een hele goede vraag. ik heb dus onder de vleugels van Like Minds heb ik dit gemaakt. Dus ook artistieke begeleiding van Lied Lenshoek daarbij gekregen. En trouwens Casper van de Putten, die heeft me ook in dit proces begeleid. En die heeft de tekstbegeleiding gedaan en ook de eindregie ervan.
Ja.
En ze hebben me nu eigenlijk weer dus zo'n Like Minds bedankt aangeboden. Dus dan krijg ik weer de ruimte om iets te maken.
Mm-hmm.
En dat is dan, dat kan ik dan 3 keer spelen. En wat er dan vervolgens... had ik dat ook gekregen. En na die 3 keer had ik zoiets, al eigenlijk tijdens dat 3 keer maken, had ik toen zoiets van, ik wil nu al dit verder gaan uitbouwen. En ik wil dit aan de man brengen.
Ja.
En dat kan dan. En dan gaan ze je dan op de manieren die ze dan kunnen, gaan ze je dan helpen.
Mm-hmm.
Maar in eerste instantie heb ik nu dus weer gewoon eigenlijk hetzelfde traject aangeboden gekregen. Maar ik weet nog niet precies wat dat gaat doen. Maar de volgende voorstelling, ik heb er 2 in mijn hoofd. Maar de volgende voorstelling die ik in ieder geval daar ga doen, die gaat over yoga. Die gaat over de yoga-docent. En eigenlijk over een zoektocht naar spiritualiteit en naar zingeving en verlossing. En dat zijn eigenlijk wel mijn thema's die altijd, omdat ik daar zelf zo ontzettend naar op zoek ben, altijd in mijn werk verbonden zijn. Ja.
Tof.
Ja.
En mooi zo'n plek ook als Like Minds. Dan kan je misschien voor de luisteraar nog iets meer vertellen wat dat voor, wat dat voor stichting is.
Ja, nou, dus Like Minds die biedt ruimte aan jonge makers. En die biedt trajecten daarvoor aan. Ze zijn ook voor makers, zeg maar, die geen toneelschool gaan doen, maar die een andere route gaan bewandelen. Die kunnen bij hun terecht.
Mm-hmm.
En ook mensen die wel weer een toneelschool hebben gedaan, die kunnen ook daarbij terecht. En het is zo dat ze eigenlijk, als je een groter project gaat doen, moet je dus zelf subsidie aanvragen, maar daar word je dan in begeleid. En zij begeleiden je dan daar waar je kan, waar ze kunnen begeleiden. Maar je moet wel rekening houden met dat ze dus meerdere makers hebben.
Ja.
Ja.
Ja, dus het is, je doet het zelf, maar onder begeleiding in die zin.
Ja.
Super interessant, denk ik, voor heel veel makers.
Ja, zeker. Ja. Zeker, ja.
Mooie plek.
Ja.
Dus je hebt in ieder geval dat al staan als toekomstplan.
Ja, ja.
En je staat ook nog op de parade in Amsterdam met je andere voorstelling.
Met Burning Butterfly sta ik...
ook op, ja.
Ja, en hier Amsterdam. Straks in Utrecht sta ik ook met collectief Poly Poly.
Mm-hmm.
En dan ook in Amsterdam. Dus ik doe alle dubbel nu, ja.
Ja, precies. En hoe is die voorstelling met Poly Poly? Dus sta je opeens weer met een groep mensen?
Ja, ja. Ja, dat is superleuk. Het is echt een hele leuke voorstelling. Maar het is toch totaal weer iets anders dan dit. Eigenlijk is dat een voorstelling die gaat heel erg over samenkomen.
Mm-hmm.
En over dat we een nood hebben aan nieuwe manieren vinden om nader tot elkaar te komen.
Ja.
Wat we zelf wel zeggen, het is eigenlijk een beetje hippie, een beetje jaren 60. Alleen dan in een new age, heel strak, niet ademend polyester pakje.
Nice. Ja. Cool, dus daarmee komen jullie nog in Utrecht.
Ja, klopt.
En ook dus in Amsterdam.
Ja.
Heel gaaf.
Ja.
Ik zit even te denken, ik zit even naar de tijd. Okay. we gaan goed, we gaan goed. Ja. Wat ik je nog meer, had ik je nog iets moeten vragen? Wil je nog iets kwijt over je makerschap of dingen waar je mee bezig bent?
Ik denk dat een aantal thema's die mij wel interesseren heel erg, die gaan dus over die zoektocht naar verlossing. Mm-hmm. Een zoektocht naar spiritualiteit. En dus die grens tussen fictie en realiteit. Ja. En tussen kunst en kitsch. Dat is eigenlijk iets wat ik in elke kunstvorm vind ik dat interessant. Zeg maar, ik vind die thema's interessant. En ik sta wel ook veel meer open om dat ook dus breder te ontwikkelen. Om dus breder dat te onderzoeken. Dus ik weet nog niet precies waar de toekomst me allemaal gaat brengen. Maar de eerstvolgende voorstelling waaraan ik dus zit te denken, dat is over de yoga. En dat is een soort van vloggervoorstelling.
Oh.
Ja. Maar ik moet gewoon beginnen met de tekst te schrijven. Mm-hmm. En ik ga dus ook een tijdje weer even naar iets van een ashram toe. Om me daar even weer helemaal onder te dompelen. Dus dat vind ik heel leuk om te kijken hoe ik... hoe ik eerst weer even helemaal in het onderzoeksveld kan gaan. Mm-hmm. En dan weer opnieuw aan een schrijftafel gaan zitten. Daar heb ik ook wel echt heel veel zin in. Ja. En om te kijken van... Wat zijn de verschillende manieren hoe dit gespeeld kan worden? De verschillende vormen waarin dit gespeeld kan worden.
Hey lieve mensen, Diede hier. Helaas had op dit punt in het gesprek mijn SD-kaart het begeven. Hier kwam ik thuis pas achter, er staat simpelweg kaart vol, terwijl dit echt niet mogelijk is, dus dit betekent helaas dat het einde van het interview verloren is gegaan. De laatste 10 minuten ongeveer. Hier baal ik echt van als een stekker, want er zaten nog hele mooie dingen in. Annika had nog wat toffe tips voor jonge makers, die ik nu natuurlijk niet precies meer weet. Wat ik nog wel weet is dat ik haar de doorgeefvraag heb gesteld die Tom voor haar had. Hij merkt als cabaretier soms namelijk dat publiek wel eens nog niet helemaal mee is en kan dan in het moment beslissen om zijn voorstelling om te gooien. Die vrijheid heeft hij als cabaretier. Hij vroeg zich af of Annika dit wel eens heeft en hoe zij hier dan mee omgaat. Annika vertelde dat ze met haar regisseur had bedacht dat mocht dit gebeuren, de parade kan natuurlijk ook een plek zijn waar mensen dronken of onrustig in de zaal zitten, dat ze dan vanuit een van de heftigere personages mensen die heel direct tot de orde kan roepen. Ook merkte ze een keer dat twee vrouwen achterin er niet helemaal bij waren. En bij haar gaat er dan een soort hyperfocus aan. Waarbij ze weet, oké, ik ga dit nog meer helemaal in het moment dit verhaal vertellen. Met zo'n intensiteit dat het niet anders kan dan dat het hele publiek er weer bij is. Ook hebben we het nog gehad over hoe lastig ze het in het begin vond om dit verhaal te vertellen. Was dit wel haar verhaal om te vertellen? Kon ze dat wel en was het wel aan haar? Verschillende mensen in het proces hebben haar er dan ook van moeten overtuigen dat ze dit kon. Haar doorgeefvraag voor de volgende gast was dan ook, heb je wel eens een verhaal gehad wat je wilde vertellen, maar door het taboe erop het gevoel had dat jij niet degene was die dat mocht vertellen? Heb je jezelf daarin wel eens gecensureerd? Heel erg sorry voor dit onbevredigende einde. Wil je wel iets heel bevredigends, dan raad ik iedereen aan om naar haar voorstelling Burning Butterfly te gaan kijken. Heel erg veel dank aan Annika. Ik vond het een heel erg bijzonder gesprek. Heel mooi hoe open ze alles vertelt over de lelijkheid, maar ook de schoonheid die dit nachtleven zeker in zich heeft. Ik had nog nooit over een striptease nagedacht als het geven van een grenzeloze goddelijke liefde. Maar als Annika het vertelt, volg ik het helemaal. Ook vind ik het een hele interessante kwestie wanneer je zelf ophoudt en wanneer de performance begint. Zeker met zoiets kwetsbaars. En hoe je hierin ook verstrikt kan raken. Wat hou je jezelf nog voor en wat voor verhalen vertel je jezelf? En dan de vraag waarom een striptease in het stedelijk hogere kunst is en in een stripclub het tegenovergestelde vind ik heel boeiend. Wie maakt die grenzen en waarom? Je hoeft niet in een stripclub te hebben gestaan om geraakt te worden door de machtsverhoudingen, verslaving en verlossing die Annika aankaart. En ik denk zeker dat een stripclub een vergrootglas kan zijn van de dingen die zich afspelen in onze maatschappij. Volgende week is het voor het eerst na 23 wekelijkse afleveringen even tijd voor een break van 1 week. Ik ben op dit moment zelf veel aan het spelen met mijn eigen voorstelling en andere projecten. En ook lijkt het me in deze zomerperiode een mooi moment om even terug te blikken op alle mooie gesprekken die er al zijn geweest. Dus check zeker even Instagram, want daar zal ik wat toffe fragmenten van vorige gesprekken weer even opzetten. De week erna ben ik gewoon weer terug met hele vette gasten op de parade in Amsterdam. Tot dan! Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Tot volgende week bij De Makers.